Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we verzoeken u te zingen van Psalm 67 en daarvan het derde vers. De volken zullen Heere u loven, o Heere, u loven altemaal, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. En wat daar verder volgt, wij noemden nu Psalm 67 en daarvan het derde vers. spreken uit Gods heilig en onfeilbare woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Ezechiël en daarvan het 47ste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 12. Wij noemden nu Ezechiël 47, de versen 7 tot en met 12, maar vooraf doen wij met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Ezechiël 7 van vers 7 tot en met 12. Als ik wederkeerde, ziezo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken komen zal, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van En-Gedi af tot En-Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren, die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken wij samen Gods heilig aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwige en alwetende God, aan de middag van deze dag brengt u ons samen in uw huis. Nadat de gemeente ook deze morgen onder de bediening van onze oude broeder vanuit uw woord is onderwezen. U hebt hem nog uit en door willen helpen, ook op zijn hoge leeftijd nog willen stellen in het midden van de gemeente, om de wateren des levens aan te wijzen en aan te prijzen. En Heere, zou hij ook voor eigen hart en leven daarin iets mogen ervaren van die gewaterde hof, die de ziel naar u doet uitgaan, en die ook zijn levensavond verlichten kan, als die zonne der gerechtigheid Christus verschijnt. Heere, mogen we onze oude broeder, zoals hij vanmorgen in het midden van de gemeente voor mocht gaan, van harte aan u bevelen. En als wij geroepen worden om vanmiddag ook deze kudde te weiden in de grazige weide van uw getuigenis, open dan de schriften en verlicht ons verstand. Maar zou u ook in het midden van de gemeente willen zorgen voor de weerklank, ja, zou u voor de vrucht willen zorgen, Heere, mogen harten worden geopend voor uw woord. Zou u zelf levenwekkende genade willen schenken daar waar men nog onbekeerd voortreist naar dood en eeuwigheid. O, dat we toch samen zouden worden gebracht bij de ernst van de eeuwige dingen. We moeten u belijden, Heere, dat we zo oppervlakkig zijn. Dat we zo verkleefd kunnen zijn aan dit vergankelijke leven. Dat we ons over zoveel dingen kunnen verontrusten en bekommeren, terwijl één ding nodig is. En dat betekent niet dat we zorgeloos in het leven kunnen staan. Integendeel, we hebben ook daar onze plaats en onze plicht. Maar Heere, zou u ons willen richten op dat wat nimmer meer vergaat en wat bij u te verkrijgen is, dat goed wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En als we dan opnieuw bepaald mogen worden bij de wateren uit het heiligdom, dan hebben we vorige week mogen zien hoe dat de wateren zijn toegenomen. Hoe u zelf hebt zorg gedragen voor wateren van heil en zegen. Voor mensenkinderen die niet anders dan de vloek en het oordeel verdiend hebben. En dan zullen we vanmiddag mogen horen dat waar die stroom ook komen zal, daar zal het rijke zegen voortbrengen en daar zal het vrucht dragen. En Heere, dan is het wel het grootste wonder dat die wateren uiteindelijk gestroomd zijn tot in de Dode Zee, waar geen enkele verwachting is, waar alle leven verstorven is, waar de vloek heerst, maar ook daar werd het gezien dat waar één der twee beken van deze rivier kwam, daar werden de wateren gezond gemaakt. Heere, wat zou het groot zijn als er vanmiddag nog eens beekjes der rivier mogen vloeien naar mensen die een hart in zich omdragen als de Dode Zee en waarvan het gelden moet uit u geen vrucht in der eeuwigheid, die midden in de dood liggen, die hun eigen ziel bij het leven niet brengen kunnen. Maar als u spreekt, Heere, als u een druppel vanuit die geestenstroom doet vloeien in het hart, dan zullen dode zondaarsharten leven en dan zal de vrucht ruisen als op Libanon. O God, zou u vanmiddag nog wonderen op wonderen willen doen horen en uw koninkrijk willen uitbreiden tot roem van uw naam en tot zegen voor de zielen. Heere, mogen we u ook bidden voor uw kinderen. U weet waar ze gelegerd zijn. In het rijk der natuur is het alles zo dor en zo droog, omdat de wateren van de hemel ontbreken. Maar wat kunnen ook uw kinderen in het rijk der natuur de toestand van hun eigen ziel terugvinden, waar ook hun hart kan zijn als een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. O, dan bidden wij u, Heere, verkwik uw erfenis als het mat geworden is. Wilt u dat zuiderland nog eens doen herleven? Zou u waterstromen willen geven over de dorstigen, ja, over het droge, opdat ook de zielen van uw gunstgenoten verlevendigd mogen worden en de vrucht op hun zielenakker mag rijzen tot eer van uw naam, maar ook tot vertroosting van eigen hart en leven. Heere, wilt u zo zelf vanmiddag vrucht geven op de prediking van uw woord, opdat het waar mag worden, dat uw woord niet ledig wederkeert, maar dat het doen mag hetgeen dat u behaagt. Heere, mogen wij u bidden voor ons land en volk. Zou u erover op willen staan? Zou u nog een wederkeer willen bewerken tot u de God onzer vaderen? We leven in een maatschappij waarin we menen alles naar de hand te kunnen zetten. Maar als we nu om ons heen zien in het rijk der natuur, we kunnen nog geen druppel regen van de hemel gebieden. En het laat zich al meer aanzien op de akkers en in het land, dat de droogte toeneemt en dat de droogte ook haar gevolgen heeft. Heere, het toont ons onze afhankelijkheid van u. Zou u de hemelen willen scheuren? Zou u regen willen geven, Heer, opdat de akkers ook hun vruchten mogen voortbrengen? Zou u daar ook nog gebed voor willen geven, opdat we ook in deze dingen in afhankelijkheid van u zouden mogen leven en dat het gezien mag worden? Gij bezoekt het land, hebbende het begeerig gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol waters. Heren, mogen wij u bidden voor de gemeente, een vakante gemeente. Zou u zelf willen geven dat ook hier vervuld mag worden wat we zullen overdenken en er zullen vissers staan aan dezelfde? O Heere, zou u nog een visser der mensen willen geven die hier de netten van het evangelie spreiden mag en die hier onder uw zegen tot uw eer en tot welzijn van de gemeente dienen mag? Mogen we de broeders van de kerkenraad u bevelen, zou u voor ze willen zorgen, wijsheid willen geven in het lijden van de kudde, dat het zou mogen geschieden in godsvrezen en in eenvoud en in verbondenheid aan de waarheid die altijd onder ons geleerd is en waar u altijd uw volk bij hebt willen houden. Heere, zou u zo willen zorgen, ook in deze middag mogen alle dingen met orde en stichting geschieden, tot roem van uw naam en tot zegen van onze zielen. En help dan ook uw dienaar, die dit alles van u vraagt, zou u willen geven, Heere, dat de wateren mogen vloeien, ook in eigen hart en leven, opdat er stromen mogen voortkomen bij u vandaan, die we mogen uitdelen in het midden van dit volk, en dat u zou willen zorgen voor uw naam en voor uw eer. O, dat dan uw naam geheiligd worden en uw koninkrijk komen. Wij bidden het u om den Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 107, het 17e en het 18e vers. Psalm 107, de versen 17 en 18. Ondertussen zal er worden gecollecteerd achtereenvolgens voor de diaconie, kerk en voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vorige week mochten we samen stilstaan bij Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 6. Vanmiddag willen we uw aandacht vragen voor het vervolg, de versen 7 tot en met 12. En ik lees u nogmaals de laatste woorden van het 9e vers, waar Gods woord aldus luidt. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen, tot zover. De levensstroom uit het heiligdom. Met deze woorden vatten we de stof van onze overdenking samen. De levensstroom uit het heiligdom. En we letten dan achtereenvolgens op de zegen door deze stroom, op het oordeel bij deze stroom en op de vruchtbaarheid aan die stroom. De levensstroom uit het heiligdom. Ten eerste de zegen door die stroom. En we letten dan op de versen 7 tot en met 10. Vervolgens het oordeel bij die stroom. Het 11e vers. En tenslotte de vruchtbaarheid aan die stroom. U vindt het terug in het 12e vers. Gemeente, verwonderd heeft hij toegekeken. En dat in de gezichten Gods. In het tweede tempelvisioen wat de Heere hem, Ezechiël, in het 25e jaar van zijn ballingschap heeft willen tonen. Al liggen stad en tempel dan in puin, al schijnt iedere verwachting dan afgesneden te zijn. Maar de Heere zal voortgaan. Hij zal voortgaan. Met het maken van zichzelf een heer, met het maken van zichzelf een heerlijke naam en met het uitbreiden van zijn koninkrijk tot aan de einden van de aarde. Tot op de dag van de wederkomst. Dan zal dat koninkrijk zich vestigen in hemel en op aarde. Dan zal Jeruzalem van God uit de hemel nederdalen en zullen zijn kinderen hem dag en nacht dienen in zijn tempel. En om dat doel te bereiken, zullen er tot die tijd stromen van zegen vloeien uit het hemelsheiligdom. Ezechiël, hij heeft het gezien en wij hebben het als het ware door de ogen van Ezechiël heen mee mogen bezien. Hoe dat die heilzame stroom van evangeliestroom en geestenstroom is voortgekomen uit het binnenst heiligdom. Uit het welbehagen, ja uit het hart van God. En hoe dat die stroom gegaan is langs het altaar. En als het ware al de zegeningen en de genade van het offer van Christus hebben meegevoerd tot buiten de muren van de tempel, de wereld in, tot daar men ooit de wildste volkeren vond. En dan begint het heel gering. We hebben er vorige week bij stilgestaan. Weten jullie het nog, jonge mensen? 120 Joden aan de vroege morgen van de Pinksterdag. Water tot aan de enkelen. En eer dat het einde van die Pinksterdag is aangebroken, 3000 bekeerlingen onder één preek. Toen kwam het water tot aan de knieën. Even later 5000 gelovigen in Jeruzalem. Het water tot aan de lenderen. En spoedig daarna werden het wateren der zwemming, als die stroom van water, die evangeliestroom en die geestenstroom uitging tot ver buiten de grenzen van het Joodse land. Wat een gezicht, gemeente. Een gezicht wat zoveel troost bevat. En toen die vraag van Ezechiëls hemelse gids, weet jullie nog wie dat was, kinderen? Die man die Ezechiël in dit gezicht leidde? Die man die eruit zag volgens hoofdstuk 40 als van koper? Het was de Heere Jezus Christus in een oudtestamentische openbaring. En toen Ezechiël door die wateren was heengeleid, toen heeft die gids de vraag gesteld: hebt gij het gezien, mensenkind? En daar zijn we vorige week mee geëindigd. Hebt gij het gezien? Niet houdt u het voor gezien. Nee, hebt u het gezien? Bent u er nog werkzaam mee geweest? In de binnenkamer, in de achterliggende dagen, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. En toen, was het toen gedaan met dat wonderlijke gezicht? Heeft het zich toen allemaal weer toegesloten? Nee, gemeente, toen is het verder gegaan. Een nadere openbaring. We lezen het in vers 7. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever der beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. In de voorgaande versen is Ezechiël zijn gids gevolgd en is hij geboeid geweest door de loop van het water. Hij heeft het gezien hoe dat die wateren al maar meerder werden. En het heeft hem verwonderd, niet minder, maar meer. Maar nu ziet hij iets wat hij toen nog niet gezien had en wat er ook nog niet was. Want als hij uit die beek weer op de oever komt, dan ziet hij dat er rondom die beek heel veel veranderd is. Het was dor en het was droog. Maar nu ziet hij allerlei geboomten staan aan de oever van die beek. En dat aan weerszijde van de stroom. En dan vanaf vers 8 dan lezen we hoe dat die gids het gaat verklaren. Hij gaat de weg van dat water verklaren. Dat water dat stroomt eerst naar het voorste Galilea. Dat wil zeggen naar het oostelijke gedeelte van Galilea aan de oostkant van de Galileese Zee. Daarna stroomt dat water verder naar het vlakke veld. Dan gaat het over de velden van Moab. En uiteindelijk komt dat water terecht in de zee. En dan gaat het over de Zoutzee. Dan gaat het over de Dode Zee. En op dat laatste valt in dit visioen de meeste aandacht. Dat water wat dus begonnen is te stromen vanuit het heiligdom, langs het altaar, buiten de muur, door het voorste Galilea heen, door de vlakke velden van Moab heen, en uiteindelijk terechtkomt in de Dode Zee. En gemeente, daarmee stroomt het leven in de dood. Daarmee stroomt de zegen in de vloek, want wat was dat voor een plaats, die Dode Zee? Het is tot op de dag van vandaag, gemeente, de laagst gelegen plek op aarde. Zo'n 430 meter onder de zeespiegel. En die Dode Zee die bevindt zich tussen de westelijk gelegen Jordaanvallei en het gebergte van Moab. Een plaats met een geschiedenis, want kinderen, waar die Dode Zee zich bevindt, daar waren vroeger, heel vroeger, in de tijd van Abraham, twee steden. En misschien weten jullie het al. Sodom en Gomorra. Goddeloze, zondige steden. En de Heere heeft die steden omgekeerd. Er is vuur van de hemel neergedaald. Die steden zijn omgekeerd, van de aardbodem verdwenen. En op die plaats is de Dode Zee ontstaan. En de zoutconcentratie in dat water, gemeente, dat was en is zo hoog dat er geen leven mogelijk is. Aan die oever groeit nog niet het kleinste groene sprietje gras. En in dat water zwemt nog niet de kleinste vis. En de giftige dampen die soms vanuit dat water opstijgen zijn zo sterk dat als een vogel laag over dat water scheert, dat hij dood in het water valt. Het is als het ware alsof die Dode Zee de vloek van God in haar schoot meedraagt. Met recht een poel van dood en van verderf. En iedere Israëliet en dus ook Ezechiël kende de troosteloze aanblik van het Dode Zeegebied. En iedere Jood wist het, daar geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar wat ziet Ezechiël nu? Die tempelstroom die bereikt de Dode Zee. Nu waren er door de eeuwen heen wel eens meer stromen in de richting van de Dode Zee gegaan en vooral in het regenseizoen, dan gebeurde het toch wel eens dat er waterstroompjes vanuit de Jordaan in de richting van de Dode Zee vloeiden. Maar zodra dat levende water vol met levende organismen, dat water van de dode zee raakte, dan werd iedere levenskiem werd als het ware meteen versmoord. En die levende wateren die stroomden vanuit de Jordaan of vanuit de Kidronbeek, die werden als het ware gedood. Er was niets tegen bestand. Tot op dat ogenblik was er nooit enig water geweest wat het water in de Dode Zee gezond kon maken. Maar wat gebeurt hier? Op het moment dat die stroom van levend water die in het heiligdom begonnen is en langs het altaar gestroomd is, de Dode Zee bereikt, gebeuren er wonderen. Die wateren worden gezond gemaakt. We lezen het in vers 9, dat ook de tekenen daarvan zich onmiddellijk openbaren. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. Ja, het zal leven alles waarheen deze beek komen zal. En kinderen, kijk dan eens in je gedachten daar langs die oever. Daar staan mensen. Mensen die je er voor die tijd nooit vond, die er ook helemaal niets te zoeken hadden. Waarom? Omdat er helemaal niets te halen viel. Vissers. En die vissers die staan van Engedi af aan de westelijke oever van de Dode Zee, tot aan En-Eglaim toe aan de oostelijke oever van de zee. Rondom als het ware staan daar vissers. En op dat eens zo verlaten strand is het een en al bedrijvigheid. Er worden netten gespannen en uitgespreid om te drogen in de oosterse zon. En als de netten in het water worden uitgeworpen, dan is het niet te vergeefs, want er is vis in overvloed. Van allerlei soort, evenals in de Grote Zee, zo staat er. En dan gaat het over de Middellandse Zee aan de westkust van Israël. Weet u, gemeente, wat Ezechiël hier eigenlijk ziet? Hij ziet in de geest wat de apostelen met hun eigen ogen hebben gezien. Hoe dat het evangelie, die evangeliestroom, die geestenstroom zal uitbreken naar de Volkerenzee. Naar die plaatsen waar de duisternis van het heidendom heerst. Waar hele volkeren dood lagen in de zonde en in de misdaden. En gevangen lagen onder de vloek en onder het oordeel. Nee, gemeente, die wateren van de Dode Zee stroomden niet naar het heiligdom. Er was nog nooit één beekje vanuit die Dode Zee gestroomd in de richting van het heiligdom. En zo was het ook onder de heidenvolkeren, gemeente. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Van degene die naar mij niet vraagden en tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik. De stroom is bij God vandaan beginnen te vloeien, vanuit zijn welbehagen op grond van de verdiensten van Christus. En daarom kon het die heidenvolkeren worden toegeroepen, maak u op, wordt verlicht. En is de uren ook daar gekomen dat de doden hebben gehoord de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zijn gaan leven. En kijk dan in uw gedachten mee, daar gaat hij. De apostel Paulus met het visgerij van het evangelie. Zegt Paulus, waar ga je vissen? Onder de heidenen. Ja, maar Paulus, dat is te vergeefs. Dat is hetzelfde als wanneer je met je werpnet naar de Dode Zee vertrekt. Daar kun je vissen wat je wil, daar kun je zo kundig zijn als je maar bij zijn kunt. Maar daar vang je niets. Maar de Heere heeft hem gezonden. En Paulus, hij gaat met het visgerij van het evangelie naar die Volkerenzee. En die geestenstroom vergezelt de evangeliestroom. En hij mag er velen vangen in het net van het evangelie van allerlei soort. Vissen naar hun aard, een Lydia, een stokbewaarder. Een zeer gewillig volk op de dag van Gods heerkracht. En even daarvoor in Handelingen 8 dan wordt daar een dominee weggeroepen uit een zeer bloeiende gemeente. Samaria. Filippus. En hij moet met zijn visgerij naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza. En daar moet hij het net van het evangelie gaan spreiden. Om een moorman in het net te vangen. Die al van eeuwigheid gevangen lag. In het hart en in het welbehagen van God. En om niet meer te noemen Petrus. Hij krijgt een viswater aangewezen. In Caesarea. In het huis van Cornelius. En daarmee kreeg Petrus een beroep, gemeente, waar hij weinig voor voelde. En vanzelf, er was nog geen kerknieuws in die dagen, maar het zou er ongetwijfeld in hebben gestaan. Bedankt voor Caesarea, deelgemeente Corneliushuizen, dominee S. Petrus. Hij zag het helemaal niet zitten. Moet ik daarheen? Moet ik daar gaan preken? Maar heren, daar heb ik me nooit mee ingelaten. Dat gaat niet gebeuren. Maar Petrus heeft niet zoveel te willen. Wat ik gemeen gemaakt heb, zult gij niet onrein achten, Petrus. En neem nou je netje maar mee en ga nou maar vissen daar, in die deelgemeente van Cornelius huis. Daar in Caesarea. En dan zal ik wel voor de vrucht zorgen. En het gebeurt. Cornelius. Een Romeinse centurio. Er wordt in het net van het evangelie gevangen. En niet alleen hij. Velen met hem. Ziet u het gebeuren? Dat de netten van het evangelie worden uitgeworpen op plaatsen waar naar menselijke berekening niets, maar dan ook niets te vinden was. Maar dat is nu welbehagen, gemeente. Dat is nu, ik zal en zij zullen. En dan komen de heidenen door Gods handen voortgebracht uit alle landen. Omdat God het wil. En weet u wat nu het evangelie is, gemeente, in dit beeld van die dode zee? Wat eens een plaats van oordeel was, wordt een plaats van zegen. Waar eens de lavastromen van Gods toren hebben gevloeid, en waar alles in de dood en onder de vloek geëindigd is, daar stromen nu de levende wateren heen. En daar is nu veel vis. Gemeente, dat is een woord van troost. Voor een volk wat de dode zee niet meer in Israël zoekt, maar al lang in eigen hart en leven teruggevonden heeft. Die hier van binnen een poel van verderf zijn tegengekomen. Die hier van binnen het Sodom en Gomorra allang gevonden hebben. Die hier van binnen die stromen van ongerechtigheid hebben leren kennen. En die misschien nog wel eens geprobeerd hebben om dat water gezond te maken. Waar misschien ook wel eens wat stroompjes zijn heen gevloeid. Zoals dat ook daar in het natuurlijke gebeurde. We zeiden het al, water soms uit de Jordaan, water soms uit de Kidronbeek, maar altijd tevergeefs. Misschien bent u wel werkzaam geweest om van alles in het leven te roepen en om van alles aan te wenden om uw eigen ziel geestelijk gezond te maken, om leven voort te brengen uit die dood. Maar dat u met alles in de dood geëindigd bent. En dat u niets anders overhoudt dan dat dode zeebestaan. Een plaats onder het oordeel, een plaats onder de vloek. En dat u het boven uw eigen leven al hebt leren schrijven uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. O, wat een wonder dat er dan bij God vandaan doen aan is voor mensen met een dode zeebestaan. Wat een wonder dat er dan bij God vandaan verwachting is, van boven naar beneden, omdat Hij gezorgd heeft voor voor die gaven en die genaden, die krachtig genoeg zijn om de meest geesteloze, dode zondaar levend te maken. En gemeente, dan zijn die stromen niet te weren. De dode zee heeft die stroom niet kunnen weren. Die dode zee heeft slechts kunnen veranderen toen die stroom kwam. En zo is het nog. Je kunt nog zo opstandig zijn. Je kunt nog zo vijandig zijn. Je kunt je geestelijke doodstaat nog zo uitleven in een actieve vijandschap. Je kunt allerlei dammen opwerpen in je leven om God en zijn woord buiten je leven te houden. Maar als het uur van zijn welbehagen aanbreekt, de dag van zijn heerkracht, dan hoeft er maar het minste stroompje uit die fontein naar uw ziel te vloeien. En daar waar de dood heerste, zal het alles van het leven bloeien. En dan verandert alles, gemeente. Die poel van dood en verderf wordt een zee vol van leven en van vruchtbaarheid. En dat kan nooit meer terug, gemeente. Dat kan nooit meer terug. Dat is een levensverandering die tot de wortel raakt. Ik denk aan die man die ooit leefde midden in de zonde en midden in de wereld. Hij had alles uitgeleefd wat God verboden had. En hij had veel goddeloze vrienden. Maar de Heere kwam hem tegen. Hij werd stilgezet. En vele jaren later kwam hij in die grote stad waar hij met zoveel vrienden altijd in de zonde had geleefd. En toen liep hij daar over een van die stadspleinen en toen zag hij daar aan de overkant van dat plein een van zijn oude vrienden lopen. Maar hij wilde hem niet zien. Niet omdat hij erboven stond, maar omdat bij het zien van die vriend de herinneringen zo pijnlijk bovenkwamen hoe hij geleefd had. En hoe hij tegen God gezondigd had. Maar wat gebeurt, die vriend ziet hem ook. En die roept hem na en die zegt, hey, ken je me niet meer? Ik ben het. Weet je wat die man zegt? Maar ik ben het niet meer. Begrijpt u? Ik ben het, maar ik ben het niet meer. Daar was een levensverandering gekomen, die niet van beneden af gewerkt was, die ook niet van beneden af te bewerken viel, maar die bij God vandaan bewerkt was. Een dode zee onder het oordeel was veranderd in een vruchtbaar water, waar vruchten werden voortgebracht. Maar er is ook een keerzijde, gemeente. Daar letten we op in onze tweede gedachte, want er staat in het 11e vers, doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Het oordeel langs die stroom. Aan de rand van een meer of van een rivier, dan zie je het nog wel eens, gemeente, van die ondiepe plaatsen. Van die ondiepe poelen, los van het grote water, zanderig, modderig, moerassig. En dat water dat leeft niet. Dat staat stil en het is brak. En het houdt het vuil ook vast. Er zit geen beweging in waardoor het vuil weg kan vloeien. En het water wordt uitgezuiverd. Ezechiël die ziet ook daar een zeer aangrijpend beeld. Dat er ook zullen zijn waar de waterstroom van het evangelie komt, maar voor wie dat evangelie niet zal zijn, een reuke des levens ten leven, maar een reuke des doods ten dode. Mensen waar de stromen van woord en geest wel langs zullen vloeien, en waar in algemene zin nog wel eens een stroompje beklijven zal, maar het komt niet verder. Het stroomt niet door. Het haalt de ziel niet uit het een en zet de ziel niet over in het ander. En uiteindelijk wordt het overwoekerd en vervuild door de verdorvenheden en de wellusten van het vlees. Denk ook aan de gelijkenis van het zaad. verstikt, overwoekerd door de voorspoed van het leven, door de aantrekkelijkheden van deze wereld. En het zaad verstikt. Wel nu, hier een ander beeld. Die stroompjes water die zo af en toe beklijven in die poelen die erin achterblijven, die gaan niet door, die zuiveren niet, die verbinden niet met de stroom. En het gevolg is dat het alles verzout en verzandt. Dan zegt Paulus, het woord deed hen geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was. Wel bij de wateren geleefd, maar niet door de wateren gezond gemaakt. Ging het zo ook niet met Simon de Tovenaar, gemeente? Als u het boek Handelingen naleest, dan ziet u het gebeuren. Die stroom die komt dus vanuit het binnenst heiligdom. Die gaat als het ware over het tempelplein heen. 3000 worden er meegenomen door die stroom. 5000 en zo gaat het verder. En uiteindelijk dan stromen die wateren ook naar Samaria. En daar ontstaat een bloeiende gemeente. Daar verandert het alles in het leven. Er is veel vis. Er staan vissers aan dezelfde. De vangst mag zomaar worden binnengehaald. God geeft het, God werkt het. Zijn koninkrijk openbaart zich daar en dan ineens Simon de Tovenaar. En die man die zit daar onder de prediking van Filippus en het raakt hem en spreekt hem aan. En dan staat er zo in Handelingen 8 en Simon geloofde ook zelf. Simon geloofde ook zelf. En hij trok nauw op met Filippus. We zouden zeggen, hij kwam bij de dominee over de vloer. Hij had contact met Gods kinderen. En zo voor het oog zag het er veelbelovend uit. Hij werd overgenomen, gedoopt. En ieder dacht dat ook Simon er een van was. Het is toch wat, een tovenaar, zomaar, midden uit de wereld, tot God bekeerd. Maar het was anders. Het was anders. Het was bedrog. Het leek in de geest begonnen te zijn, maar het werd in het vlees uitgeleefd en uiteindelijk verzandde het en kwam Simon openbaar. En zijn naam is de geschiedenis ingegaan. In zeer negatieve zin in de kerk, als er gesproken wordt over simonie. Mensen die het ambt misbruiken voor winstbejag of uit eerzucht, simonie. Dat was het. En het had er zoveel van weg dat zelfs Filippus het niet onderkende. En het had er zoveel van weg dat hij werd overgenomen in de gemeente van Samaria. Maar het was niet wat het leek. En hoe ging het met Demas, gemeente? Nou, als er één was die niet zomaar alles inzegende wat zich aandiende, dan was het Paulus wel, toch? Hij heeft zelfs geschreven aan Timotheus, leg niemand haastiglijk de handen op. Paulus, dat was er één van, kijk het maar eens aan. Laat er maar eens een vrieskoutje overheen gaan. Laat maar eens overwinteren en laat maar eens overzomeren. Maar Demas, daar was hij dan toch wel voor gevallen. En Demas had hij dan toch wel in de kring opgenomen. En Demas, daar had hij toch ook goede gedachten van. Maar het was niet wat Paulus dacht dat het was. En dan staat het er later zomaar met een enkel woord. Demas heeft mij verlaten. De tegenwoordige wereld lief gekregen hebbende. Gemeente, het is van tweeën één. We worden door de stroom gezond gemaakt. Of we blijven naast die stroom voortleven in ongeloof en in onbekeerlijkheid. En dat die evangeliestromen een leven lang langs ons leven gaan, maar ons ten diepste niet raken. Dat die geestenstromen soms heel nabij komen, wel eens een spoor van water in ons leven nalaten, als de Heilige Geest in zijn algemene werkingen twist met de mensenkinderen, maar als dat niet leidt tot de wereld verlaten, oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen, als al die indrukken uiteindelijk worden overwoekerd door de welluste van het vlees, dan komt er een tijd, dan houdt de Heer het voor gedaan. Dan is het klaar, dan is het voorbij, dan is het aan een eind. Dan worden zij tot zout overgegeven. Weet u wat zo aangrijpend is in een van de geschiedenissen van de Heer Jezus, als hij op aarde is, dan staat er zo: en de kracht des Heren was er om hen te genezen. Met andere woorden, en laten we de lijn maar geestelijk doortrekken, om het met Hellenbroek te zeggen, er was grotelijks gelegenheid voor arme zondaren om tot God bekeerd en met God verzoend te worden. Maar ze hebben zich afgekeerd. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk en hen haar kiekens, en gij hebt niet gewild. Gemeente, ik geloof dat er niemand is, ook vanmiddag hier in de kerk, levend bij het woord, die nooit eens door die geestenstroom in zijn algemene werking is aangeraakt. Wanneer gebeurt dat? Als je onder de prediking zit en de wateren van het evangelie stromen als het ware door de gemeente heen. En het raakt eens wat dieper dan alleen het oor. Het raakt in het gemoed. Het beweegt. Het zet als het ware stil. Je voelt tot in het diepst van je ziel: ik moet een keer sterven. En sterven is God ontmoeten. Ik kan zo niet voort. En je gaat zo anders de kerk uit dan dat je erin kwam. Soms ook nog wel met goede voornemens. En misschien had je de gewoonte om altijd na de dienst op kerkplein nog eens met die te praten en dan nog eens met die. Maar ineens zien ze je gaan. Hé, hij gaat naar huis. En thuis dan zoek je een eenzame plaats op en je valt op je knie en zegt: oh God, nou heb ik gehoord dat ik zo niet door kan. Er moet een wonder gebeuren in mijn leven. Ik kan zo niet sterven, Heere, bekeer me toch, bekeer me toch. En je hebt allerlei goede voornemens. En toch, ja, dat kan ook in het ambtelijke wel eens gebeuren, dat je als dienaar des woords zoiets waar mag nemen. Je ziet een jongen, een meisje, die altijd onverschillig de anderhalf uur aan het uitzitten zijn, ineens met grote aandacht luisteren. En je ziet een traan over de wangen rollen en je ziet bewogenheid en je denkt: o God, zou daar nu een pijl van uwentwege in het hart getroffen hebben? En je kijkt het met verwachting na en aanvankelijk dan lijken er ook dingen te veranderen, maar gaandeweg dan zie je het weer terugkomen bij dat oude leven. En soms nog erger dan daarvoor. Gemeente, dat is levensgevaarlijk. Jonge mensen, als je indrukken hebt, en dat is iets wat vooral in de jonge jaren gebeurt, zul je er nooit overheen leven. Zul je het altijd in de eenzaamheid voor God brengen. Zul je bedelen, smeken, vragen of de Heer het door wil trekken, het levendig wil houden, opdat het niet uiteindelijk door de zorgvuldigheden van het leven verstikt wordt. En je aan het oordeel zult worden overgegeven, wat hier staat: zij zijn tot zout overgegeven. Wel heel dicht bij het water geleefd. Wel de wateren zien stromen en zelfs in algemene zin voelen stromen. En toch verhard. En toch doorgegaan. En toch over die stem van het geweten heen geleefd. Het is van tweeën één. o, tot zout overgegeven. Dat wil zeggen, evenals de vrouw van Lot, die in een zoutpilaar veranderde. Overgegeven aan het oordeel. Prijsgegeven aan het verderf. Prijsgegeven aan de hel. Och, of gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Want gemeente, er hebben al wat stromen door uw midden gestroomd, of niet? Er hebben al wat vissers gestaan aan deze zee, hier in Barendrecht. Rotterdam-Zuid, vissers aan dezelfde. Er zijn al wat stromen van evangelie en van geest door uw midden gestroomd. En de vrucht, bij de stroom geleefd, maar nooit door de stroom geraakt. Mag ik eens eerlijk aan u vragen, gemeente, wetende waar het vorige week over gegaan is. U wist waar het vanmiddag over zou gaan. Hebt u geleefd bij en met Ezechiël 47? Heeft de Heere er gezien in Barendrecht, die dat hoofdstuk nog eens open hebben gedaan? Zijn er jonge moeders misschien, die toen de kinderen maandag naar school waren, hun Bijbel nog eens namen en openlegden bij Ezechiël 47 en de vinger erbij gelegd hebben en hebben gevraagd: Heere, wat we nu gisteren gehoord hebben en waar we nu volgende week, als u het geeft, mee verder zullen gaan. O God, mag er nu een beekje van die rivier vloeien naar mijn hart. Vaders misschien, ouderen misschien, zeer ouden misschien, die hun beeld al zo vaak hebben gezien in die dode zee, die geen enkele verwachting meer hebben van zichzelf, maar die toch een ogenblik hoop kregen toen ze hoorden dat het van boven kwam, dat die stroom bij hem vandaan vloeide. Kom gemeente, hebt u ermee geworsteld voor Gods aangezicht? Of kwam u vanmiddag in de kerk en keek u op het psalmbord en u dacht: oh, dat is waar ook. Ezechiël 47. En dat het de hele week geen plaats bij u gehad heeft. Mag ik u dan de waarschuwing van de apostel met grote klem aan het hart leggen? Want als dat de gang geweest is van de achterliggende week, dan zal dat niet alleen de gang van de achterliggende week geweest zijn, dan zal dat uw levensgang zijn. Zondags naar de kerk, misschien zo van tijd tot tijd door de week nog eens. En zo gaan we van week naar week, van maand naar maand. En wat we zondags horen, dat blijft voor de zondag. En verder doen we van maandag tot zaterdag, waar we zelf zin in hebben. Leven voor het hier en leven voor het nu. En zo zijn we jong en zo worden we oud en we leven bij de stroom. Maar dan is het zeer te vrezen dat het 11e vers in uw leven een keertje waar gaat worden. En gemeente, je zult het zo gauw niet boven je rouwbrief laten zetten, toch? Daar staan meestentijds de mooiste teksten. Maar als je nu je hele leven langs die stroom geleefd hebt, en die stromen langs je leven gevloeid zijn, en er zelfs in algemene zin nog wel eens een geestenstroom door je hart en door je geweten gevloeid is, en je gaat onbekeerd verder, dan zou je het er zomaar boven kunnen laten zetten. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. En laten we daarom zingen, met indruk, En met een biddend hart, Psalm 95, het vijfde vers, verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht wrocht, hen niet bewoog om mij te vrezen. Psalm 95, vers 5. Stilgestaan, gemeente, bij de zegen door die stroom. We hebben gelet op het oordeel bij die stroom. En we staan nu tenslotte stil bij de vruchtbaarheid aan die stroom. In de versen 8 tot en met 10 is de levendmakende en geneeskrachtige werking van de tempelstroom uitgebeeld. En in vers 11 is het oordeel over hen die bij de wateren leven, maar door de wateren niet levend en gezond gemaakt worden aangewezen. En in vers 12, dan worden we bepaald bij de vrucht die vanwege het water zichtbaar wordt aan de oever van de beek. Er staat zo, aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Gemeente, de toepassing is eenvoudig. Als u de kanttekenaren leest, dan ziet u dat spijsgeboomte wordt betrokken op Gods kinderen. In Gods woord worden Gods kinderen meer dan eens bij bomen vergeleken. Wie denkt er niet aan Jesaja 44, waarbij Gods kinderen vergeleken worden bij wilgen aan de waterbeken. Jesaja 61, eikenbomen der gerechtigheid, plantingen des Heren. Wel nu, hier in ons tekstgedeelte gaat het over spijsgeboomte, vruchtbomen. De Heere houdt er geen sierbomen op na in zijn koninkrijk, maar vruchtbomen. En dan ziet Ezechiël hen staan in volle bloei. Er zijn bladeren aan de boom, er zijn vruchten aan de boom en dat voortdurend. Er zijn geen herfsttijden, er is geen wintertijd, er zijn geen tijden van kale takken. takken, er zijn geen tijden van vruchteloosheid. Nee, er zijn bladeren, er zijn vruchten. Hij ziet hen bloeien in gewenste stand. Geen één oogst in 12 maanden, maar 12 oogsten in 1 jaar. Dat is het beeld. En vanuit die vrucht zijn ze nog dienstbaar voor anderen ook. Hun vrucht, zo lezen we in vers 12, tot spijze en hun blad tot heling. Dus ze zijn nog nuttig ook voor anderen. Hebben deze spijsbomen, deze kinderen Gods die hier worden uitgebeeld en worden afgeschaduwd, dan zoveel vruchtdragende kracht in zichzelf, zoveel groeikracht in zichzelf, dat hun blad niet afvalt en dat ze voortdurend vrucht geven? Nee, gemeente. Als dat volk 1 ding heeft geleerd, dan is het wel uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Dat zijn mensen, gemeente, die hebben van harte leren onderschrijven wat de waarheid van hen zegt. Geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die hebben in hun leven leren bukken en buigen onder het vonnis van Gods mond. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, zal worden uitgehouwen en in het vuur geworpen. Gemeente, mag ik dan als het ware ineens naast je komen zitten? Zijn dat nu 2 waarheden die u niet alleen met de mond beleidt, maar die u tot in het diepst van uw hart beleeft en die u voor Gods aangezicht al heel wat keren hebt uitgeschreeuwd? O God, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. En Heere, u doet geen onrecht als die boom van mijn leven wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En toch, ja, dat is het wonder. Ze zijn door goddelijke genade overgeplant vanuit die giftige grond van zonde en dood en geplant aan de waterbeek. En hun blad en hun vrucht staan in onmiddellijke verbinding met het water waaraan ze geplant staan. Want het zijn wateren die vlieten uit het heiligdom. Hun wortelen zuigen dus als het ware het leven op uit die heilzame stromen van het heiligdom, vanuit de verdiensten van Christus. Zijn leven is hun leven en zijn kracht wordt in hun zwakheid volbracht. Een gemeente, die wateren die vloeien door de bedding van Gods inzettingen. Die wateren die vloeien door de bedding van de genademiddelen. En daar vindt u Gods kinderen. Ze worden geplant aan ene stroom. En wat een zegen is het als de Heere je binden gaat aan het woord. Dat is een van de vruchten van genade. Dat is een van de kenmerken van genade. Dat de genade Gods gaat binden aan de stromen. Dat de genade Gods gaat binden aan de wateren. Dat de genade Gods doet vertoeven bij de bedding van Gods inzettingen. Nee, het is zo'n best teken, niet als je een zondagschristen bent. Zo van zondags in de kerk. Misschien soms maar 1 keer en door de week geen keer. Maar zij die door Gods geest zijn overgeplant in die vette grond bij ene stroom, dat zijn mensen die krijgen een betrekking op de plaatsen waar de beken vloeien. En die zie je overal. Die zie je in de omtrek, dan hier, dan daar. Nee, dan komen ze niet om naar die vissers te kijken. Die mens heb je natuurlijk ook. Die zijn drukker met de vissers op de oever dan met de vissen in het water. Die zijn drukker met de middelen dan met de zegen, toch? Maar Je ziet ze hier, je ziet ze daar. Ze hebben een gebonden leven bij het woord en ze leven vanuit een open schrift en ze leven bij de dingen van Gods koninkrijk. Ze zoeken en ze vragen, ze bedelen en ze verkeren nergens liever dan, al was het maar als een dorpelwachter, in het huis des Heren. Waarom? Omdat de wortels van hun leven trekken naar de stromen en begeren vanuit die levenwekkende stromen, vanuit die levensonderhoudende stromen, gevoed te worden opdat ze vrucht zouden dragen. En daardoor worden ze vruchtbaar gemaakt van boven. Maar iemand die heeft gelezen en die kijkt naar die woorden van vers 12 en die zegt: maar dominee, is dat nu niet een beeld wat eigenlijk in het geheel niet aan de werkelijkheid beantwoord? En is dit niet meer een beeld van hoe het in het toekomende zijn zal? Dat is zeker waar. In Openbaring 22 leest u het ook terug. En dan ziet dat op de staat waarin de kerk des Heren eeuwig blijven zal, als ze eeuwig zullen bloeien in gewenste stand. Maar we volgen toch ook van harte die verklaarders die dit beeld betrekken op Gods kinderen wanneer zij geestelijk in een goede welstand zijn. En als zij geestelijk mogen leven vanuit de oefeningen van het geloof. O, dan moeten we eerlijk zeggen, gemeente, dat de verachtering in de genade velen van Gods kinderen als in een wurggreep houdt. Ook in onze tijd waarin de genadebeginselen bijkans verstikt lijken te worden. En waren het niet dat hun leven met Christus verborgen is in God, ze zouden in hun geestelijke doodstaat terugzinken. Dat is de armoe van onze tijd. Zovele van die bomen die wel weten van een goddelijke planting en waar ook de wortel der zaak nog wel gevonden wordt, maar die daar met kale takken staan en verschrompelde vruchten, als er al vruchten zijn. Ze zijn niet in een geestelijke welstand. En hoe komt dat, gemeente? Omdat ook Gods kinderen na ontvangen genade hun wortels nog zo kunnen steken in die giftige grond van zonde, lust en wereldzin. En zo verkleefd kunnen zijn aan dit vergankelijke leven. En weer zo ingenomen kunnen raken met de dingen van de wereld en van het vlees. Dat het maar twee kanten op kan. Dat het maar twee kanten op kan. Naar de mate dat ze het leven zuigen uit het een, verliezen ze het leven uit het ander. Naar de mate dat ze dichter bij de aarde leven, leven ze verder van de hemel. Naar de mate dat ze dichter bij het vlees leven, leven ze verder bij de geest vandaan. En dan verkwijnt het leven en dan ontbreekt de vrucht. En waren het niet dat het waar is? De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voleinden. Wat zou er van terechtkomen? En dan van tijd tot tijd, dan gaat die geestenstroom weer naar die wortelen dringen. Als een geest der uitbranding en des oordeels, zodat die ziel weer wordt uitgezuiverd van dat aards begeren, dat heulen met de zonde, zodat ze door die levende sappen uit de beek weer bekrachtigd worden om vromelijk tegen de duivel en zijn ganse rijk te strijden. En naar de mate dat ze weer mogen sterven aan de zonde, mogen ze weer leven uit Christus en wordt hun ziel weer vruchtbaar gemaakt van boven. En hoe meer vrucht, hoe dieper dat ze buigen gaan. Maar dan zullen ook anderen er een zegen uit ontvangen. Hun vrucht zal zijn tot spijze en hun blad tot heling. En gemeente, kinderen des Heren, vrucht tot spijze, blad tot heling. Daar ligt stof tot zelfonderzoek. Hebben de mensen met wie wij leven nog profijt van de genade die God verheerlijkt heeft. Is de vrucht tot spijs. Is ons blad tot heling. Laat ik het maar eenvoudig zo zeggen. Als je nu als man genade kennen mag, ben je dan helend voor je vrouw? Als je als vader genade kennen mag, ben je dan helend voor je kinderen? Gaat er dan een heilzame, een helende werking uit in het gezin van de genade Gods? Nee, wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Nee, wij kunnen onze echtgenoten niet bekeren. Maar het is toch aangrijpend als jongeren zeggen, soms zomaar in de stilte van het pastorale gesprek, dominee, er wringt iets bij mij als ik mijn vader aan het avondmaal zie zitten. En dat al jarenlang. Maar als ik zie hoe hij leeft achter de deur, hoe hij met mijn moeder omgaat. Als ik zie hoe hij met ons omgaat. Als ik zie waar hij zich mee bezighoudt. Dan wringt het. Dat is aangrijpend, of niet? Dat gebeurt. Dan zijn die bladeren niet tot heling. Dan is het ook maar zeer de vraag of het terechte bladeren wel zijn. Of het geen kunstblad is. Wat voor het oog wat schijnt. En vooral naar buiten toe. Maar wat geen leven in zich heeft. En wat geen kracht in zich heeft. En wat geen smaak in zich heeft. Wat niet heelt. En wat niet verzadigt. Hun vrucht tot spijzen. O, wat een zegen als dat in het leven van Gods kinderen wel eens zo zijn mag. Dat die vrucht tot spijzen is. Daar je zomaar van mee mag eten. Dat je kinderen des Heren wel eens mag ontmoeten. Die als het ware met de wortels in het water staan. En waar de vruchten voortkomen uit Christus. En ze geuren naar Christus. En ze zijn vol van Christus. En dat je er zelf wel eens in de armoe van je leven bij gaat zitten. En dat ze zomaar mogen verhalen, horen wat mij God deed ondervinden. Als ze dan weer eens mogen spreken vanuit de laagte, vanuit de ootmoed, vanuit geschonken genade, vanuit eenzijdige genade, vanuit die onveranderlijke liefde Gods voor onverbeterlijke zondaren. Dat je er als het ware van mee mag eten, dat je als een ander mens naar huis gaat, verkwikt ter goeder uur. O, is daar in onze tijd niet schreeuwend behoefte aan. Als het gaat om Gods knechten. Als het gaat om de ambten. Als het gaat om de gemeente. Is ons blad tot heling. Onze vrucht tot spijzen. Gemeente, dat moet ik ook tot mezelf zeggen. Als mijn kinderen in de kerk papa op de preekstoel zien staan, is dat dan het enige? 2 keer 1,5 uur? En moeten ze het dan verder afleiden uit het zwarte pak? Of kunnen ze het merken aan alles? In wat we zeggen, in wat we doen, laten. Is dat blad tot heling? Broeders, ambtsdragers. Het gaat er niet om wie we in de gemeente zijn, maar wie zijn we in onze gezinnen? Is onze vrucht tot spijzen? Is ons blad tot heling? Kinderen Gods in het midden van de gemeente? Is de vrucht tot spijzen? Is het blad tot heling? Is er dat gemeenschapsleven met Christus? Daar gaat het om. En zijn er dan ook nieuwe vruchten? Nieuwe vruchten, daar gaat het hier ook over in het 12e vers. Nieuwe vruchten, nadere oefeningen, nadere inleiding in de heilgeheimen van zalig worden. Weet u, Als het gaat om de geestelijke genieting, dan zijn de vruchten in het leven van Gods kinderen doorgaans maar kort houdbaar. En dat is maar goed ook. De houdbaarheidsdatum reikt doorgaans zover niet. Dat betekent niet dat dan niet meer waar is als de houdbaarheidsdatum verstreken is. Met andere woorden, als het leven eruit is, de levendigheid eruit is. Maar het is wel Gods gewone weg, weet u waarom? Om te voorkomen dat we uit de vrucht zouden gaan leven en niet uit de wateren. Om te voorkomen dat we op de weldaden zouden gaan zitten zonder de levende uitgangen naar de weldoener. Maar mag er dan nog wel eens iets bij komen, gemeente? Mag je er nog wel eens iets bij krijgen? Heeft de Heer je nog wel eens nieuwe vrucht, nadere vrucht geschonken? Misschien hebt u na vorige week wel moeten zeggen, o God, het is een wonder dat ik in het water sta. Maar het is al jaren enkel water. Zou u me eens wat door willen leiden? Niet om er de grote man of de grote vrouw mee te worden, maar omdat de Heer het zo waard is en omdat er zoveel bij hem te vinden is. We gaan afronden, gemeente. Tweemaal Ezechiël 47. Hebt gij het gezien, mensenkind? Een prediking van boven naar beneden. Vanuit het heiligdom tot in het hart van de Dode Zee. Daar ligt de verwachting. En het is van tweeën één, gemeente, wie u ook bent. Misschien zijn uw gedachten al lang ver buiten het kerkgebouw gedwaald. Maar luister dan nog een ogenblik. U en jij, het is van tweeën één. Of wij worden door de wateren gezond gemaakt. Of wij worden tot zout overgegeven. Daar zit niets tussen. Of het een, of het ander. En nu is de Heere zo onuitsprekelijk goed, dat hij die waterstroom maar vloeien laat. Dat zondag aan zondag die stroom uit het binnenst heiligdom door de gemeente van Barendrecht vloeit. Vele vissers hebben aan uw wateren gestaan in de achterliggende jaren. De Heere geven op zijn tijd, en we gunnen het u van harte, als dat niet al te lang behoeft te duren, opnieuw een visser aan de stroom. Maar het is van tweeën één. Ik sprak gisteren iemand uit een van de gemeentes waar de kandidaten heen gaat. Hij zegt, op het eigen ogenblik sloeg de blijdschap door mijn ziel. En op het volgende ogenblik sloeg de schrik me om het hart. En die het vatten kan, die vatten het. Op het ene ogenblik sloeg de blijdschap door mijn ziel. En op het andere ogenblik sloeg de schrik me om het hart. Want gemeente, als God zijn knechten zendt, dan is dat niet omdat wij dan voor een paar jaar weer uit de brand zijn. Dan is dat niet omdat het wellicht aardig is om een eigen dominee te hebben. Maar dan leidt de Heer een stroom. En dan is het tot voordeel of tot oordeel. En ga dan al die predikers eens na die u in uw leven aan de stroom van uw leven gehad hebt. Die daar met het visgerij van het evangelie werkzaam zijn geweest. Hebt u ze tot uw voordeel gehad of hebt u ze tot op heden tot uw oordeel gehad? En zullen ze in het gericht tegen u opstaan en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst, Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Kom gemeente, koop de tijd uit terwijl de dagen boos zijn. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. De stromen vloeien nog, echt waar, er is doen aan. Al is uw hart zo dood als de dode zee, zo onvruchtbaar als het maar zijn kan. In de velden rondom de dode zee. Al is er bij u geen stroompje leven dat uitgaat naar God. Als hij spreekt, dan is het er. En als hij gebiedt, dan staat het er. Want de rivier Gods is vol waters. Amen. Heere, zo bracht u ons onder uw woord. Tweemaal mochten we stilstaan bij dit troostrijke gezicht, wat Ezechiël heeft mogen zien en waarvan wij de uitwerking door de eeuwen heen hebben mogen zien. En het gaat nog voort tot op deze dag, o Heere, dat we toch met dit woord tot onszelf zouden inkeren, dat we onszelf erbij zouden onderzoeken. O God, dat het toch niet waar zou worden wat we zo aangrijpend hoorden van die modderige plaatsen, van die moerassen die tot zout overgegeven zullen worden. Wel bij de wateren geleefd, maar niet door de wateren gezond gemaakt. Heere, zou u in het verdere willen zorgen. Gedenk de gemeente, de broeders van de kerkenraad. Maak het in alles wel. En zou u nog eens vissers willen zenden aan dezelfden die ook hier, in alle eenvoud en oprechtheid, het visgerij van het evangelie mogen hanteren, opdat er nog velen gevangen mogen worden in het net van het evangelie en de vangst voor u zal zijn. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het psalm 1 en daarvan het tweede vers. Psalm 1, het tweede vers is onze slotzang. ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.